Bonjour, je luistert naar een podcast van frankrijkbinnendoor.nl. De enige website over Frankrijk met reisverhalen, roadtrips, leden, e-books, podcasts en boeken. Waaronder de bestseller Frankrijk Binnendoor, ontdek het andere Frankrijk. Ik ben Ruud Kouwenhoven en in deze podcast neem ik je mee naar de Bourgogne en om precies te zijn naar het departement Yonne, waar ik je graag meer over wil vertellen. Op regiogidsbourgogne.nl kun je nog meer te weten komen over de Bourgogne en een bijzondere wijnroadtrip. Maar nu mijn verhaal over de omgeving van Auxerre. Luister je mee? Chablis is naast een leuk en gezellig wijndorp ook een mooie uitvalsbasis om meer te zien in de wijde omtrek. Ik heb mij er altijd over verbaasd dat mensen in mijn omgeving de streek helemaal niet kennen. De Bourgogne associëren de meeste mensen blijkbaar met Dijon, Beaune, Mâcon en de wijngaarden van de Côte d'Or. En des te leuker is het om je kennis te laten maken met een bijzonder vakantiegebied op ongeveer 500 kilometer van de Nederlandse grens en maar 375 kilometer van Charleroi. Meestal rijdt men over tolwegen rond Parijs naar het zuiden, zonder erbij stil te staan dat links van de snelwegen op ongeveer anderhalf uur een heel aantrekkelijk vakantiegebied ligt. En daarom is het ook zo jammer om altijd maar met 120 kilometer per uur of harder over de Franse snelwegen te rijden. Als je binnendoor gaat, reis je veel relaxter en je ziet meer. En ik weet zeker dat je door over de Franse binnenwegen te rijden de leukste plekjes ontdekt waar je anders nooit geweest zou zijn. En het departement Yonne is zo'n plek. Meer dan de moeite waard en leuk voor jong en oud. Met een bijzondere roadtrip zal ik je meenemen naar een aantal pareltjes. Je zult er geen spijt van krijgen dat je ze gezien hebt. De eerste stop, wijndorp Beaune. Als je de auto in het centrum van Chablis parkeert, zijn er een paar opties. De makkelijkste is de ruime parkeerplaats Saint-Martin. Daar vind je ook een paar laadpalen. Je kunt je auto er ook op zondag laten staan, want de markt van Chablis vindt alleen plaats in de hoofdstraat. Parkeren kun je ook in het centrum op de Place Charles de Gaulle. Dat is het plein waar onze zoon gewoond heeft in het appartement schuin boven de kleine supermarkt. Op dit plein staan op zondag ook de marktkramen en daar kun je dan dus niet parkeren. En voor deze roadtrip rij je Chablis uit in de richting van Auxerre. Je komt dan langs de supermarkt buiten het dorp waar je ook kunt tanken en na de rotonde blijf je rechtdoor rijden en de weg volgen en zie je links voor je de wijngaarden boven het dorp Milly. Daar kun je trouwens fantastisch wandelen en heb je bovenop bij het bos een heel mooi uitzicht op de omgeving. Na de rotonde blijf je de D965 volgen en kom je eerst bij Ponchy. Let hier goed op je snelheid, want er staan namelijk camera's. En vooral als je via deze weg terugkomt, heb je bergaf de neiging om te hard te rijden. Zorg dus dat je niet harder rijdt dan 50 en dat bespaart je in elk geval een boete. De weg klimt naar dit dorp langzaam maar zeker omhoog. En rechts van de weg liggen een meer en de wijngaarden bij Beaune. Het meer is kunstmatig aangelegd voor de watervoorziening van de wijngaarden en met name om bij vorst in het voorjaar de tere knoppen te besproeien en ze tegen bevriezing te beschermen. En de wijngaarden die je rechts van de weg ziet zijn van de Premier Cru Baudois. In het wijndorp Beaune kun je proeven bij verschillende domeinen. En heb je een camper? Dan kun je bij het domein Alain Geoffroy een plekje zoeken. Je zult er versteld staan. Het domein heeft namelijk behalve een mooie plek voor je camper ook een museum. Le Musée de la Vigne et du Tire-Bouchon. Een hele mond vol, maar wel een leuke plek waar je alles te weten komt over de wijngaarden en kurkentrekkers. Je kijkt er je ogen uit. Je kunt er natuurlijk ook wijn proeven en kopen. En het gamma loopt uiteen van Petit Chablis tot een Grand Cru Le Clos. Een domein waar ik vaker geweest ben is het Domaine de la Motte. Ik ben er vooral gecharmeerd van de Premier Cru Baudois. Hier maakt de familie Michaud sinds 1960 wijn en inmiddels is de derde generatie eraan het werk. Proeven kan in een heel charmante kelder en je vindt het domein in het centrum van Beaune aan de Grand Rue. Ben je een enthousiast wandelaar? Ga dan eens te voet door de wijngaarden van Chablis naar Beaune. Het is een afstand van ongeveer 7 kilometer. En je hoeft niet meteen terug te lopen, want als je zorgt dat je rond lunchtijd in Beaune bent, kun je in Relais de Chablis een lekkere plat du jour en een lokaal glas wijn nuttigen. En daarna kun je via de wijngaarden aan de overkant van de D965, via het eerder genoemde bos en de wijngaarden bij Milly terug naar Chablis wandelen. Het leven van een Bourgondier in Chablis. Toen onze zoon in Chablis woonde, had hij een tijdje een relatie met een meisje uit het dorp. En in die periode reden we een paar keer per jaar naar Chablis en sliepen in het eenvoudige hotel Olie de Chablis, of bij de ouders van het vriendinnetje. En in die tijd heb ik ook ervaren hoe mensen uit deze streek wonen, werken en vooral leven. Met een nadruk op leven. De woonkamers zijn de plek om te eten en plezier te hebben met familie, vrienden en bekenden. Vaak zijn ze sober ingericht, maar ze liggen in deze huizen centraal en vooral dicht bij de keuken. Daar leerde ik ook steeds meer Frans, want er werd niet of nauwelijks Engels gesproken. En gaandeweg maakten wij ook kennis met familie en vrienden van de ouders van het vriendinnetje. In de weekenden dat wij er waren, was er altijd wel ergens een feestje. Ik weet eigenlijk nog steeds niet of dat nu ter ere van ons was, maar ik denk dat het meer een manier was om na een drukke werkweek stoom af te blazen en vooral te genieten van het leven. Soms togen we met z'n allen richting Ben, waar bij vrienden eerst in de tuin op het grindpad een potje petanque werd gespeeld en tijdens het spel of erna was het altijd aperitieven met een biertje of iets sterkers. En daarna werd er uitgebreid met elkaar getafeld. Feestje in het bos. Ongeveer 25 jaar geleden werd onze zoon Jordi 21 jaar. Een zoontje van een van de kennissen werd op dezelfde dag geloof ik 12. Tijd dus voor een feestje. Nou, ik kan je vertellen dat ze daar wel weten hoe ze dat moeten aanpakken. We mochten in een van de bossen boven Chablis een jachthut gebruiken van een wijnboer. En op een zondagmorgen werd eerst op de markt van alles ingekocht voor de lunch en de barbecue voor 's avonds in het bos. In kolonne reden we met een paar auto's achter het volgeladen bestelbusje van de wijnboer door het bos omhoog naar zijn jachthut. En het bleek een topplek midden in het bos te zijn. En die dag hebben we met een man of 20 een onvergetelijke dag en avond gehad. Omdat er geen water, maar wel heel veel wijn werd gedronken, begon ik me toch af en toe af te vragen hoe dat 's avonds zou gaan als we met z'n allen weer terug naar Chablis moesten. Ik vroeg dus tijdens de barbecue aan de wijnboer of wij ons geen zorgen moesten maken over de gendarmes die in die tijd op zondag nog stevig controleerden bij de rotonde van Chablis. Hij keek me geruststellend aan en legde uit dat hij geregeld had dat de politiemannen die avond na 10 uur aan de andere kant van het dorp zouden controleren. Als je wijn gaat proeven bij Chablis, moet je er rekening mee houden dat de truc van 25 jaar geleden niet meer werkt. De boetes met alcohol op zijn hoog en vanaf 0,5 promiel wordt er beboet met €135. Is het promillage hoger, dan zijn ook de boetes veel hoger en is er kans op ontzegging van de rijbevoegdheid. En zelfs kan je voertuig in beslag worden genomen. Auxerre, gezellige stad aan de Yon. Elke keer als ik van Chablis naar Auxerre rij of vice versa, moet ik bij Ben weer aan die historische avond in het bos denken. Ik heb nog veel meer meegemaakt in dit kleine maar o zo fijne wijndorp. Maar dat is voor publicatie niet geschikt en hou ik lekker voor mezelf. En als je voorbij Ben richting Auxerre rijdt, kom je behalve heuvels, bos en nog wat wijngaarden niet veel meer tegen. De weg klimt en daalt nog een paar keer en zodra je onder de autoroute A6 Parijs-Lyon doorkomt, is het nog een paar kilometer naar het centrum van Auxerre. Kom je over deze snelweg via Parijs naar Chablis, dan moet je hier afslag 20 nemen om naar het wijndorp te rijden. En ben je eenmaal bij Auxerre, dan ga je op de rotonde naar rechts. Je kunt doorrijden tot in het oude centrum, maar ook parkeren naast het station of op de ruime parking van de E. Leclerc supermarkt. Je bent dan vlak bij de rivier de Yon. En ik geef er altijd de voorkeur aan om aan deze kant van de rivier de auto te parkeren, omdat je dan gedwongen bent om de rivier via de Pont Palbert te voet over te steken. Waarom? Nou, omdat je bij deze brug een fenomenaal uitzicht op Auxerre hebt en je vanaf de brug zo het oude centrum inloopt. Je ziet vanaf de brug de boten op de rivier de Yon. Hier vertrekken ook passagiersboten waarmee je meerdaagse tochten op de rivier en het kanaal du Nivernais kunt maken. Dat is een heel leuke manier om deze streek te verkennen, want je kunt het varen combineren met fietstochten langs de rivier en het kanaal. En je hebt vanaf de brug ook een prachtig uitzicht op de oude stad, waar de kathedraal Saint-Étienne d'Auxerre hoog bovenuit torent. Als je aan de andere kant van de rivier bent, kun je rechts via een trap naar een wandelpad langs de rivier, dat je kunt volgen tot de aanlegplek van de passagiersboten. Dan ben je ook vlak bij de kathedraal en ik kan je aanraden om er echt even naar binnen te gaan. Want terwijl de kathedraal vanaf de brug al imponerend is, is ze nog veel indrukwekkender als je ervoor staat en de kathedraal van binnen bekijkt. Een bijzondere klok in hartje Auxerre. Zoals meestal vind je rond de kathedraal van een oude Franse stad de historische binnenstad. En dat is in Auxerre niet anders. En je kunt er ook even terug in de tijd via de geplaveide straten met vakwerkhuizen en leuke pleinen. Ik kan je aanraden om kriskras door de smalle straatjes en steegjes te lopen. En als je vanaf de kathedraal richting de fraaie Place de l'Hôtel de Ville loopt, kun je bij het Office du Tourisme nog wat extra tips scoren. Ze zullen je ongetwijfeld wijzen op de meest gefotografeerde bouwwerk van Auxerre, La Tour de l'Horloge. Deze toren sluit de Rue de l'Horloge op een bijzondere manier af en was tot de 16e eeuw een gevangenis. Sinds 1483 is het een poort met een toren waarin een bijzonder uurwerk te zien is. In 1825 werd de toren trouwens door brand verwoest, maar met gevoel voor historie werd deze vrijwel identiek herbouwd. Het unieke is dat de klok tegelijkertijd de tijd en de maanstand aangeeft. De zonnewijzer geeft de uren aan en de maanwijzer loopt ongeveer 3 kwartier achter op de uren. Op de middag van de nieuwe maan en om middernacht bij volle maan staan beide wijzers bij elkaar. En wil je dus naast de tijd ook de stand van de maan weten, kijk dan bij deze poort dus even omhoog. Als je daarna onder de poort doorloopt, kom je in een ander gezellig stukje Auxerre, met een van de drukste winkelstraten in het centrum. Je vindt overal wel een café of een restaurant met een terras, dus plekjes genoeg om even bij te komen. Ik heb hier geen favoriete stek, hoewel het terras van restaurant Cantina aan de rivier de Yonne wel heel erg aantrekkelijk is. De markt van Toussy en Pierre Larousse. Als je na het bezoek aan het centrum van Auxerre verder gaat om de roadtrip te volgen en je hebt de auto voor de brug geparkeerd, dan moet je nu met de auto de brug over en linksaf de N151 volgen tot je bij een splitsing komt. Daar volg je de richting van de groene borden richting Orléans en de witte borden naar Toussy en Saint-Fargeau. Wanneer je op deze manier Auxerre uitrijdt, kom je vanzelf op de D965. En heb je plannen om richting de Loire te gaan en bijvoorbeeld de routes te volgen in mijn boek Frankrijk binnen door Loire, dan hoef je vanaf hier alleen maar de groene richtingsborden Orléans te volgen voor een mooie rit binnendoor naar de Loirevallei. Op een zaterdag is het in Toussy behoorlijk druk. Het oude historische centrum staat dan in het teken van een supergezellige markt. Al in de 13e eeuw werd er in het dorp gehandeld en gaandeweg ontstond de inmiddels alom gewaardeerde markt van Toussy. En als je een echt sfeervolle Bourgondische markt wil meemaken, dan is die in het oude Toussy absoluut een aanrader. In 2019 stond de markt van Toussy zelfs op de 6e plaats van de mooiste markten van Frankrijk. Het is in Toussy trouwens niet wat je denkt wat je ziet, hoewel sommige panden er heel oud uitzien. In de Tweede Wereldoorlog werd Toussy namelijk op een zaterdagochtend, terwijl het markt was, gebombardeerd en deels verwoest. Maar er is zoveel mogelijk in de oude stijl herbouwd. Misschien wel een van de bekendste inwoners van Toussy is Pierre Larousse geweest. Zijn standbeeld staat niet voor niets in het centrum van het dorp. Hij was al op jonge leeftijd een briljant student. En uiteindelijk begon hij in Parijs een uitgeverij die verantwoordelijk werd voor de uitgaves van wereldberoemde encyclopedieën zoals Le Petit Larousse, Le Grand Larousse en de Grand Dictionnaire Universel du 19e siècle. Het zijn boekwerken waarin je werkelijk alles kon opzoeken. Boekwerken die eigenlijk voorloper van internet en Google waren. Zeker de oudere lezers zullen zich dit nog wel kunnen herinneren. Heeft u ook nog die rij van 25 dikke pillen in de boekenkast staan? La Puise, een van de geheimen van de Bourgogne. Toussy is trouwens de belangrijkste plaats in de streek La Puise. Het is een nog ongerepte streek met rustige en bochtige wegen. Fraaie Natura 2000 natuurgebieden, bossen en meren. Een leuke streek om eens wat langer te verblijven. En ik laat je nu in elk geval alvast kennis maken met deze mooie streek. Een echt onbekend stukje Frankrijk waar het goed toeven is en waar veel te zien en te beleven valt. Het is ook een leuke streek om op de fiets of e-bike te stappen. Neem het ritme van de lokale bevolking en het genieten kan beginnen. Ze zeggen hier zelf niet voor niets: C'est ici que nous prend le temps, Le temps de vivre, d'être et de profiter. Vrij vertaald, hier nemen we de tijd om te leven en ervan te genieten dat wij hier zijn. Als je er over de rustige wegen rijdt, zul je als vanzelf het ruimtelijke ervaren, met de afwisseling van landerijen en bossen, met links en rechts leuke dorpen. En een van die dorpen is Saint-Sauveur-en-Puisaye, op ongeveer 20 kilometer van Toussy. En je komt er door de D955 te volgen. Een zalige weg, langs graanvelden en door bossen waar veel wild leeft. Maar pas op, want daar waar de weg door de bossen gaat, zou er zomaar een ree of een wild zwijn kunnen oversteken. En vooral in het jachtseizoen, na 1 oktober, is het oppassen geblazen in de bossen en op de weg. Zelf zou ik na deze datum voorzichtig zijn om in de weekenden het bos in te gaan of op de dagen dat er gejaagd mag worden. Bij een lokale mairie, het gemeentehuis, kunnen ze je meestal wel vertellen waar en op welke dagen gejaagd mag worden. En ben je veilig door de bossen bij Saint-Sauveur-en-Puisaye aangekomen, dan ben je bij een dorp dat door de Fransen als een van de leukste van het land is gekozen. In 2022 werd het dorp namelijk geselecteerd om de regio Bourgogne-Franche-Comté te vertegenwoordigen in het populaire tv-programma Le Village Préféré des Français. En het eindigde dat jaar als 9e. Het dorp heeft trouwens vooral bekendheid gekregen door de schrijfster Colette, die in dit dorp in 1873 werd geboren. Colette was een vooruitstrevende vrouw die in het begin van de vorige eeuw in het theaterleven van Parijs furore maakte met optredens in de Moulin Rouge, de Bataclan en het Théâtre Marigny. In La Maison de Colette kom je alles te weten over haar romans en haar leven. En kunstenaars hebben het dorp ook gevonden. Want sinds 1982 wordt in het dorp een pottenbakkersbeurs La Foire des Potiers gehouden. Wil je het evenement eens meemaken? Het vindt altijd eind juli plaats en is een evenement waar talloze kunstenaars en pottenbakkers hun werken tonen en te koop aanbieden. Een uniek spektakel bij Saint-Vago. Na dit dorp kun je besluiten om een kasteel te bezoeken of een kasteel in aanbouw te bekijken. Op 10 kilometer van Saint-Sauveur-en-Puisaye ligt in Saint-Vago het kasteel van het dorp Château de Saint-Vago. Dit kasteel kent de geschiedenis van 10 eeuwen en is sinds 1979 eigendom van Michel Guillot. Zonder een cent op zak wist hij samen met zijn broer geld los te peuteren bij banken en het vervallen kasteel te kopen. Hun idee om er iets bijzonders van te maken slaagde. En tegenwoordig is het een fraai gerestaureerd kasteel met een immens park en een kasteelboerderij. Je kunt er zelfs overnachten. Maar het belangrijkste van Saint-Vago zijn de unieke spektakels die hier opgevoerd worden met honderden figuranten die de geschiedenis van het duizendjarige kasteel uitbeelden. De voorstellingen spelen zich buiten in het donker af en duren ongeveer 2 uur. En ben je in de buurt en kun je tickets bemachtigen, dan is het een leuk idee voor een bijzondere avond. Guédelon, een versterkt kasteel in aanbouw. Eigenaar Michel Guillot bleek de smaak van restaureren te pakken te hebben. Want toen Château de Saint-Vago klaar was, hoorde hij van een specialist in vestingwerken en een castelloog, een kasteeldeskundige, dat onder Saint-Vago de resten lagen van een oude middeleeuwse burcht. Guillot werd getriggerd door een opmerking in het rapport dat het misschien spannend zou zijn om het oorspronkelijke Château de Saint-Vago te herbouwen. Dat leek hem niet alleen spannend, hij besloot het ook te gaan doen. En zo kwam hij op het idee om een versterkt kasteel te bouwen en hij zocht een locatie waar hij deze droom kon gaan verwezenlijken. En het werd uiteindelijk een kasteel dat gebaseerd is op kastelen uit de streek en dus niet de oorspronkelijke burcht van Château de Saint-Vago. In 1997 werd een geschikte locatie gevonden voor de bouw van een versterkt kasteel en werd de werf, het chantier, van Guédelon geopend. In 2000 was ik er voor het eerst en ik wist niet wat ik zag. En daarna ben ik er nog regelmatig teruggekeerd om met eigen ogen de vorderingen te zien. En als je voor het eerst komt, kun je je ogen niet geloven. Hier wordt namelijk met de technieken van de 13e eeuw een compleet versterkt kasteel gebouwd. Ik heb er in alle keren dat ik er ben geweest nog nooit een boor, slijptol, hijskraan, tractor of andere machines gezien of gehoord. En dat was ook niet de bedoeling. Guillot wilde namelijk bouwen zoals dat in de middeleeuwen gebeurde. Uit de grond en het bos konden alle materialen gehaald worden die nodig zijn als grondstof. Eerst werden de benodigde gereedschappen gemaakt met ijzer uit de grond en hout uit de bossen. Daar werden dan weer karren mee gemaakt, waar paarden steeds meer materiaal uit het bos en de steengroeven mee konden aanvoeren. En rond het kasteel ontstond een dorpje met een smid, timmerlieden, steenhouwers en mandenmakers. Er werden ovens gebouwd en in de groeven rond het kasteel wordt het ruwe steen gehakt dat door de steenhouwers minutieus bewerkt wordt. En toen de muren alsmaar hoger werden, kwamen er zelfgebouwde hijsinstallaties, die alleen met man- en paardenkracht bediend werden. Dit alles kun je nu met eigen ogen aanschouwen als je naast Saint-Sauveur-en-Puisaye de D955 en de bordjes Guédelon volgt. Je kunt er gratis je auto parkeren, er zijn zelfs een paar laadpalen, en na betaling van de entree beland je in een andere wereld. Trek er gerust de hele dag vooruit, want je weet niet wat je ziet. En inmiddels staat er al een heel herkenbaar kasteel dat over een paar jaar helemaal klaar is. Het unieke van dit project is dat het werk verschaft aan mensen uit de omgeving en dat er vaklieden worden opgeleid. En naast een bijzondere plek om te bezoeken, is het dus ook een locatie waar geleerd kan worden van vakmensen met een passie die werken zoals dat in de 13e eeuw gebeurde. Je mag de mensen die er werken van alles vragen en ze leggen geduldig uit wat ze doen en waarom. En alle medewerkers lopen in kleding uit die tijd en dit alles maakt Guédelon tot een unieke plek in de Bourgogne en zelfs in de hele wereld. En deze plek moet je dus absoluut een keer gezien hebben. Het is leuk voor jong en oud en kinderen raken hier namelijk niet uitgekeken. Naast Chablis via de Col de Crémant. Na een bezoek aan Guédelon kun je de roadtrip langs een mooie route terug richting Chablis volgen. Als je dit in de namiddag doet, ben je misschien nog op tijd om de ondergronds in een enorme kelder, eigenlijk een grot, de bubbels van de Bourgogne te proeven. Le Cave Bailly-Lapierre sluiten om 6:30 s'avonds, dus je moet er wel rekening mee houden dat je voor een rondleiding en proeverij ongeveer een uur nodig hebt. Als je zorgt dat je voor 4:30 aanwezig bent, kun je nog met een rondleiding mee. En alle informatie vind je op de website van dit boek, inclusief de link. Na Guédelon rij je een stukje over de D955 terug zoals je gekomen bent naar Saint-Sauveur-en-Puisaye, maar daar kies je dan de D85 die je tot in Ouen kunt volgen. Het is een bijna kaarsrechte weg door het typerende landschap van La Puisaye, door bos en langs uitgestrekte landerijen. Je komt dan vanzelf bij de drukkere N151 waar je linksaf richting Auxerre gaat. En een stukje verder kun je de auto of camper even aan de kant zetten bij Le Moulin de Miger. Deze molen staat sinds 1974 op deze plek. In de jaren 90 kwam de molen in het bezit van een lokale vereniging die de restauratie van de vervallen molen ter hand nam. En het resultaat mag er zijn. Bij windsnelheden van boven de 17 km per uur kan de molen graan malen en daarmee is dit de enige molen in Yon die op deze manier nog in gebruik is. Een paar kilometer verder kun je naar de Cave de Bailly-Lapierre via het dorpje Coulanges-la-Vineuse om dan bij Vincelles de Yon over te steken, linksaf te gaan en de rivier te volgen tot de Cave Bailly-Lapierre. Vanaf Guédelon doe je er dan ongeveer 45 minuten over. En als je daar bent aangekomen, sta je op een plek waar ooit steengroeven waren. Steen uit de groeven van de Bailly was namelijk gewild in Frankrijk en werd bijvoorbeeld gebruikt voor het Pantheon en de Notre-Dame in Parijs. Toen begin 20e eeuw de steengroeven sloten, werden de grotten tot 1970 gebruikt om er champignons te kweken. En uiteindelijk werden het wijnkelders die je dus nu kunt bezoeken. Het is een indrukwekkende plek. In de kalkrijke rotswanden zijn tal van kunstwerken uitgehouwen. De kelders liggen ongeveer 50 meter onder de grond en met een ruim 4 hectare aan ondergrondse galerijen bleken de kelders perfect voor het maken en bewaren van Crémant de Bourgogne. De bubbels die op dezelfde manier als champagne worden gemaakt. De rondleidingen door de wijnkelders worden afgesloten met een proeverij. Misschien een leuke afsluiter van de dag? En als je terug wilt naar Chablis, kan dat via de vlakbijgelegen smalle weg naar Saint-Brie-le-Vineux. Je komt dan over de Col de Crémant. Voor de sportieve luisteraars, het is het hoogste punt van de enige bergpas in Yon. Er ligt op 193 meter en de klim vanuit het zuiden is ongeveer 800 meter lang. En met een gemiddeld stijgingspercentage van 12,5%. en heb je de col overwonnen, dan is de leukste route terug naar Chablis via Chitry en Cougy, dwars door de wijngaarden. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in Apple Podcast, Spotify of in een andere favoriete podcast app op Frankrijk Binnendoor. En je kunt natuurlijk ook altijd luisteren via frankrijkbinnendoor.nl/podcasts. Tot mijn volgende podcast.